Lieve luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar de podcast Boer zonder kiespijn. Ik ben Inge Schot en ik zit aan tafel met mijn vader Theo Schot en mijn vriend Casper Rietveld. Nu zullen jullie wel denken, wat een leuke samenstelling. Dat is het ook zeker. Wij gaan jullie iets meer vertellen over het boerenleven. Waar komt dit vandaan? Ik heb zelf gemerkt dat om mij heen mensen enorm geïnteresseerd zijn als ik vertel dat mijn vader boer is. Ze hebben niet altijd even goed idee waar dat dan precies over gaat. En wat doen we nou eigenlijk precies op een boerderij? Nou, ik moet zelf zeggen dat ik ook steeds meer interesse krijg in het boerenleven en wat mijn vader precies doet. Als kleinkind had ik dat zelf minder. Maar ja, wat is de basiskennis en waar komt ons voedsel nou precies vandaan? Kort voorstelrondje. Mijn vader, Theo Schot.
Ja, mijn naam is Theo. Ik ben dus al 30 jaar boer. Of vrij vertaald agrarisch ondernemer. Boer is het verzamelwoord. En dat komt altijd heel makkelijk naar buiten. En het is maar een boer. Maar ik heb samen met mijn broer een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. En wij verbouwen akkerbouwgewassen. En deze akkergebouwgewassen komen wij stuk voor stuk op terug. In eerste instantie deel ik al jullie even mede dat wij gewoon hier een heel mooi bedrijf hebben. Wat bedrijfsmatig gerund wordt, commercieel. Er moet gewoon geld verdiend worden. En dat wij dat doen omdat wij het leuk vinden. Maar zeker ook omdat het rendabel moet zijn. Ik ga er straks verder toelichten voor jullie. Ik geef nu even het woord aan Casper.
Nou ja, dan mag ik mezelf voorstellen volgens mij.
Zeker.
Ja, ik ben dus Casper. Ik ben hier compleet als leek word ik hier neergezet. En ja, ik merk het nu al alleen al aan de introductie van Theo dat ik echt een leek ben. Ik ben eigenlijk een beetje de personificatie van jullie als luisteraar, denk ik. In die zin dat ik gewoon eigenlijk geen idee heb hoe nou precies die agrarische sector eruit zit. Maar net als iedereen gewoon boodschappen doet bij de Albert Heijn. En ook gewoon aardappelen vlees en andere groentes haal. Ben ik toch wel heel erg benieuwd hoe dat nou eigenlijk precies werkt. En ja, ik ben er toch een beetje ingerold. Ik moest hier een paar keer al meelopen op de boerderij. Had geen idee wat er allemaal gebeurde. Zie allemaal tractoren staan. Vind John Deere nog steeds een mooi merk. Maar heb voor de rest eigenlijk gewoon geen idee wat het allemaal is. Dat ben ik eigenlijk, Inge.
Nee, ja. Fijn dat je er bent. Ja. Wat we even mee gaan beginnen is natuurlijk vooral de basiskennis van de agrarische sector. Want ik denk dat het allerbelangrijkste is wat Casper net heel mooi verwoordt. Wij kopen alles in de supermarkt, maar eigenlijk hebben we geen idee wat voor boeren er zijn, wat die boeren dan precies opleveren en waar die producten nou natuurlijk allemaal naartoe gaan. Dus ja, daar weet ik in die zin ook net te weinig van af. Met het nadruk op net natuurlijk, dat begrijp je wel. Dus dan wil ik toch graag het woord geven aan Theo, want jij kan ons natuurlijk iets meer vertellen over wat voor boeren zijn er nou. En daarmee even refererend, als ik zeg dat mijn vader boer is, dan denken mensen vandaag, heb je dan koeien?
Nee.
En dan zeg ik, nee, dat heb ik niet. Maar heb je dan varkens? Nee, ook niet.
Ook niet.
Maar dan zeggen ze, wat dan wel?
Ja. Ja, ja, nee, klopt. De associatie is er heel snel. Ik heb een boerderij, dus ik heb koeien. Ik zal u even meenemen in het samenstelling van de Nederlandse agrarische sector. Want agrarische sector is het overkoepelende woord van alle takken die ik zo meteen ga noemen. Maar daar valt dus onder de veehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw, de fruitteelt, noem maar op. We hebben in totaal in Nederland 52.000 agrarische bedrijven. En die kun je onderverdelen in akkerbouwbedrijven, 11.000. We hebben een tuinbouwbedrijven, 7.000. En daar valt ook onder de glastuinbouw, maar ook de fruitteelt.
Maar dat is even leuk, om wat is voor jou...
Is dat dan ook de Hornbach tuinbouw? Of is dat...
Nee, de tuinbouw zijn de bedrijven waar dus... tomaten en komkommers en paprika's gekweekt worden in de kassen.
Ja, dus eigenlijk ook, de kassen. Dat
de
is
kassen, maar ook de potplanten, maar ook de fruitbomen. Ja. En ook een stukje wijn dat we tegenwoordig in Nederland hebben natuurlijk. Van Limburg tot Groningen hebben we...
Dat doen wij ook in kassen.
Wijn, nee, hebben we wijnbedrijven, maar dat valt wel onder de tuinbouwbedrijven. Ja. Net als de appels en de peren... Boomgaarden die in, met name de Betuwe, maar ook op andere plekken in Nederland staan.
Ja, ja, dus druiven in die zin.
Alle vormen van tuinbouw. En daarnaast hebben we dan de veeteeltbedrijven. Dat is verreweg het meeste. Er zijn meer dan 2 keer zoveel veeteeltbedrijven als akkerbouwbedrijven. Er zijn bijna 28.000 veeteeltbedrijven in Nederland.
En is dat dan een beetje verdeeld over alle provincies? Of zijn daarbij ook nog wel specifieke provincies waar dat...
De nadruk ligt vooral op... In Friesland is heel veel veehouderij. Is van oorsprong ook een veehouderijprovincie. En ook de grote zuivelverwerkers, maar daar komen we later op terug. Die staan ook in Friesland.
Maar bijvoorbeeld in Flevoland... Want ja, ik ben hier... lieve luisteraars, ik ben hier opgegroeid... In Flevoland is alles vierkant. Want we zijn ingepolderd, de akkers zijn vierkant... de boerderijen staan allemaal 500 meter van elkaar af... en alles is ingericht, toch? Ja, dat is dus ideaal voor akkerbouw.
Ja.
Als ik naar andere gebieden in Nederland kijk, daar is dat anders. Dus ook zoals in Friesland, daar zie je heel veel koeien... maar daar, dat verschilt wel echt per provincie dus.
Ja. Want wij hebben hier heel veel akkerbouw... maar je moet niet vergeten, door alle bewegingen... daar zullen we ook op terugkomen... doordat je heel veel verschuiving hebt... van bedrijven, mensen die uitgekocht worden, veehouderijbedrijven... in de buurt van stedelijke ontwikkeling. Er moet woningbouw plaatsvinden. Dan kunnen die mensen hun bedrijf verplaatsen. En onder andere Flevoland kun je naartoe, maar ook naar Groningen en ook naar Drenthe... om daar dan een nieuw bedrijf te gaan starten. Nee. Daarnaast hebben we nog een... naast de veebedrijven hebben we ook nog... intensieve veehouderijbedrijven en dat is kippen- en varkensbedrijven.
Waarom heet dat dan intensief?
Intensief omdat dat bedrijven zijn waar heel veel of relatief veel dieren per vierkante meter lopen. Kippen is van bekend dat er...
Scharrel.
Kippen rennen ook weg natuurlijk. Dan moet je achteraan
rennen.
De legbatterijen hebben we eigenlijk wel een beetje achter ons gelaten. Hebben we nog wel wat van. Maar we hebben heel veel scharrelen en uitloopkippen.
Maar is dat al achter ons gelaten? Want ik heb niet het gevoel dat de legbatterijen al...
Nou, dat wordt minder. En het woord legbatterij is heel negatief. Maar we hebben natuurlijk de legbatterijen gehad in de beginjaren... eind jaren 90, begin 2000 nog wat. Maar de legbatterijen, dat scoort niet meer bij de bekende plofkip. Ja. En we zijn met z'n allen ook zover dat we zeggen... we moeten die kip en meer ruimte geven.
Maar koop jij altijd koop jij altijd scharrel eieren?
Ik koop gewoon eieren die gewoon goedkoop zijn.
Ja.
Dus de bruine bakjes. Hoeveel zitten er in een dozijn?
Een dozijn zit altijd 12.
2 doosjes van 10.
Nee. Maar dan hebben we natuurlijk ook de varkens... intensief veehouderij, dat is ook een varkenstak. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk, dat hebben we nu niet belicht, maar we hebben ook in al deze sectoren hebben we ook biologische bedrijven. Biologische akkerbouwbedrijven, fruitteeltbedrijven, veehouderijbedrijven, kip- en varkensbedrijven, daar hebben ze allemaal veel meer ruimte. Daar komen we later op terug, maar om het geheel even compleet te maken, het beeld... zijn dit eigenlijk de hoofdsectoren waar wij over praten?
Mag ik? Ik ben wel wat mij dus opvalt. Nou, wat je zegt, die cijfers waren voor mij niet bekend. En zeg mij eerlijk gezegd dan ook niet heel veel. Want ik kan me voorstellen dat iedereen heeft verschillende groottes grond. En er zijn wel dus meer dan 2 keer zoveel veebedrijven dan akkerbouwbedrijven.
Klopt.
Maar zijn dat dan ook vaker kleinere bedrijven of is dat...
Niet per definitie. Gemiddeld genomen zijn de akkerbouwbedrijven wel iets groter dan de veehouderijbedrijven.
Maar komt dat omdat dingen machinaal... bij akkerbouwers kunnen dingen met machines worden gedaan en bij vee niet? Of heb je ook een melkrobot?
Nee, bij veehouderij kan ook alles gemechaniseerd worden. De voederwinning, dus het maaien van het gras, het drogen... het tot balen persen of kouvoer maken, tot inderdaad wat je zelf aangeeft, de melkrobots, de veehouder, de boer op een veehouderijbedrijf hoeft alleen maar te voeren als hij melkrobots heeft en als ze controleren. Bedoel, je praat natuurlijk wel over dat je met levende wezens, met dieren omgaat. Dus dat heeft extra zorg nodig. Maar je kunt het met robots kun je het heel erg automatiseren.
Ja. Oké, nou duidelijk. Nou, het is denk ik ook goed om even te zeggen. Want kijk, in die zin, Theo, jij bent natuurlijk ook agrarisch ondernemer. Dus het zal ook zeker in deze podcast zullen wij ons meer richten op de agrarische sector dan op dus de veehouderij bijvoorbeeld en varkens.
Akkerbouw bedoel je?
Ja, akkerbouw. Nou, daar ga ik al. Maar in die zin is het dus ook wel interessant, Casper. Wat zou jij nou willen weten van een boer?
Ja, er zijn natuurlijk wel, zoals ik net ook al zei in de introductie, voor mij is het compleet nieuw. Ik kom hier aan, de eerste keer dat ik hier was, had ik ook geen idee. Was ik ook, zeg maar, misschien niet al zoals in van waar zijn de koeien of waar staan de wortelbomen. Maar wel, je hebt natuurlijk, je staat overal in de supermarkt en je hebt zo geen idee wat er voor nodig is om dat voedsel te maken.
Klopt.
Dus daar ben je natuurlijk wel gewoon heel erg benieuwd naar. Van hoe komt dat dan precies? Hoe worden die winkels gevuld? Ja. Komt dat allemaal uit Nederland? Is die ruimte die we daarvoor hebben genoeg? Heb ik natuurlijk ook wel eens dingen gezien als in de wereld. Dat verhaal laatst van Leonardo DiCaprio die zei, zo 70% van de akkerbouw die we hebben, die gaat naar het graan wat gemaakt wordt, gaat naar de voedsel voor varkens gegeven worden. Ja. Maar gebruiken we die ruimte nogal goed? Gaat het in, weet je, net zei je iets over het biologische.
Biologisch dingen. Is een tak apart. Ik denk dat we daar in een van onze volgende afleveringen op terugkomen. Maar wat je aangeeft, Casper, die vraag zal bij een hoop mensen leven. Alle producten die in de supermarkten liggen, die komen natuurlijk niet uit Nederland.
Een aantal
producten komen uit Nederland. Die kunnen wij hier uitstekend telen of verbouwen. Maar het is in ieder bekend dat sinaasappelen en bananen en mango's, die komen niet uit Nederland.
Nee.
Dus we hebben een aantal producten die we hier telen en we proberen het ook tegen de achtergrond van duurzaam produceren, CO2-uitstoot, zoveel mogelijk producten hier te telen en hier in de supermarkt neer te leggen. Aan de andere kant produceren wij veel meer dan de Nederlandse consument zal consumeren.
Okay.
Dus in algemene zin kunnen we zeggen dat ongeveer 80% van onze productie wordt geëxporteerd.
Ja, dat is wel echt heel veel. Hè?
Ja, dat is heel veel. En het gaat dan met name naar landen wat je misschien niet direct zult verwachten. Maar er gaat heel veel naar Duitsland toe.
Mm-hmm.
En er gaat naar Engeland, Verenigd Koninkrijk gaat veel.
Nee, dat had ik ook niet verwacht.
Dat is even wat lastig nu met de Brexit. Maar dat lost zich ook wel weer op. Maar er gaan bijvoorbeeld ook andere producten gaan.
Friet, fish and chips.
Ja, ook andere producten gaan naar Afrika. Omdat ze daar op de goede momenten ook niet de juiste producten kunnen telen. En daar wel heel veel mensen zijn. Dus daar moet wel geconsumeerd kunnen worden door die mensen. Dus er wordt heel veel geëxporteerd naar andere landen.
Ja. Nee, maar dit vind ik ook leuk, weet je, om daarop even aan te haken. Het is ook wel het idee, kijk, we zitten hier natuurlijk nu met z'n drieën.
Ja.
Het idee is natuurlijk ook wel ontstaan dat we zeggen, nou, het is wel leuk om hier een paar afleveringen aan te wijden. Om in ieder geval die kennis een beetje uit te breiden. Dus we hebben ook wel bedacht, weet je, wat is nou leuk om over te praten? Dus lieve luisteraars, mocht je ook iets weten, laat het vooral aan ons weten. Wij denken bijvoorbeeld zelf natuurlijk aan soorten producten. Wat wordt in Nederland gemaakt, wat niet. Maar ook een beetje geschiedenis van de landbouw. Maar ook vooral import en export. Want wat halen wij nou als Nederlander uit het buitenland? En wat gaat nou vanuit ons Nederlanders naar het buitenland toe? Waarvan jij net al zegt 80%. Ik wist wel dat er veel geëxporteerd werd, maar 80% is natuurlijk wel ontzettend groot.
Heel veel.
Ja. Ik ben ook wel benieuwd nog, Theo, als we toch een beetje. Want dit zijn inderdaad denk ik wel dingen die we in latere afleveringen allemaal kunnen bespreken. Nu heb je eigenlijk al een beetje de overzicht gegeven van hoe ziet de agrarische sector in Nederland opgebouwd. Maar misschien is het ook wel leuk om te beginnen, zeg maar, als je echt begint bij het begin. Want kort gezegd gewoon, daar kan je ook natuurlijk een aflevering aan wijden, maar hoe ben jij precies in het vak gekomen? Ja. Dat is natuurlijk ook...
Historisch, ja, nee.
Wat studeer je dan?
Nee, dat klopt. Het punt is dat vaak, als je dus boer wordt op een agrarische ondernemer, op een agrarisch bedrijf, dat zijn altijd vaak overnames in de familiesfeer. En dat zijn mensen die dus al 1 of 2 of 3 generaties, in onze familie ben ik met mijn broer ook de 3e generatie, die in het familiebedrijf gaan. En wij komen al op een leeftijd, we zeggen, we gaan het overdoen aan de 4e generatie. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Wat voor opleiding doe je daartoe? Nou, dat zijn tegenwoordig eigenlijk minimaal hbo-opleidingen. Omdat je als ondernemer in de agrarische sector moet je van alle regels en van alle wetten en van alle markten thuis zijn. Dus je moet fiscaal onderlegd zijn. Je moet technisch onderlegd zijn, je moet commercieel onderlegd zijn, je moet financieel onderlegd zijn. Daarnaast moet je ook nog de plantenteelt tot je
dus een beetje de biologie, natuurkunde, ja, alles is alles. Zeg maar daarin.
Maar is dat iets van nu?
Ah, je hebt hogere landbouwschool, heb je dus.
Ja, precies. Maar is er niet zoiets als gewoon boer zijn? Gewoon...
Nee, maar ik snap jou heel goed.
Aan jouw mond klinkt het niet gek.
Nee, maar dat je dus gewoon zegt... Nee, maar dat je dus... Ik kan me dus voorstellen dat als ik denk aan iemand... Als ik kijk naar de aardappelen in mijn in de Albert Heijn... Dan denk ik aan iemand die weet hoe je aardappelen moet verbouwen. En ja, tuurlijk zit daar een heel ondernemend... gebeuren achter. Ja. Maar ja,
je moet niet vergeten, daar komen we ook nog op terug, allerlei vormen van certificeringen in volgende afleveringen. Maar je moet natuurlijk grond, productiefactor grond. En voor de veehouderij en voor de akkerbouw en ook voor de glastuinbouw, want glaskassen, als je die moet bouwen, is ook hartstikke duur.
Ja.
Dat is enorm kapitaalsintensief. En dan praten we niet over 10 of 20 of 30.000 euro. Nee, dan praten we over minimaal een paar miljoen die je nodig hebt om een bedrijf te kunnen runnen tegenwoordig.
Ja, dus ja exact. Je bent, kunnen niet, opzetten.
Je bent niet boer en je kunt het alleen maar doen als je een bedrijf kunt overnemen in de familiesfeer. Maar je bent dus niet boer van ik tel een aardappel en het is klaar. En ik loop op klompen. Ik loop ook niet op klompen, Kasper. Dus,
nee, maar dat was natuurlijk wel een beetje het idee van de zelf...
Dat hoor je soms wel lopen.
Ja.
Dat was natuurlijk ook een beetje het idee van de zelfvoorzienende boeren vroeger. Weet je, dat het hele idee van een boer was... Je hebt een overal aan, je loopt op klompen. En dat is natuurlijk ook niet heel erg als... Weet je, als iemand jou tegenkomt, dan is het niet dat je denkt... Oh ja, dat is een standaard boer. En dat vind ik wel het mooie. Dat ik heb vroeger wel eens aan jou gevraagd... ja, papa, waarom als jij in... universitaire opleiding heb gedaan, waarom word je dan boer?
Ja.
En toen heb jij wel eens gezegd, ja, maar ik ben wel een slimme boer.
Een slimme boer te zijn.
Ja, dat boerenverstand, hè? Dat komt altijd wel
met,
weer...
Met een beetje boerenverstand.
Dat was wel het idee wat ik vroeger zelf ook als kind had. Dat, ja, oké, waarom word je, als je slim bent, waarom word je dan boer? En dat is denk ik wel natuurlijk een vertekend beeld, wat misschien men ook van de oude zelfvoorzienende boeren nog in de ruilhandel in die zin nog had.
Ik denk dat in die zin dat het compleet onderschat is. Als boer, we hebben allemaal, de basis van de Nederlandse economie is het MKB, het min- en kleinbedrijf. En dat zijn allemaal zelfstandige ondernemers en die moeten allemaal vreselijk hard werken. En die moeten kapitaal hebben en die moeten ondernemer zijn, op alle markten thuis zijn. En dat geldt dus ook voor mij als agrarisch ondernemer. En je bent niet meer boer, je bent gewoon ondernemer. En je moet het gewoon verdomd goed doen, anders dan houdt het in de kortste keer op.
Maar ik vind dus... het mooi gezegd. Ja.
Ja, het klinkt dus wel als al die getallen die we dus net hebben opgenomen, al die bedrijven, tenminste, wat mijn gevoel ook een beetje daarbij is dat het wel vaak wordt doorgegeven inderdaad in de familiesfeer.
Ja,
er zijn weinig mensen natuurlijk die denken van, ik word geboren, ik ben geboren in Rotterdam, opgegroeid onder de rook van de Kuip. Hè, wat, je, ja. wat jij natuurlijk echt heel erg fijn vindt, Theo.
Nee, zeker. Als Ajax-fan.
Maar ik heb dus nooit... En mijn ouders... Zeg maar, toevallig was mijn opa... Mijn vader is opgegroeid op een boerderij. Maar daarnaast... Hij heeft nooit boer willen worden. Dus dat is uit de familie gegaan.
Ja.
Weet je, er zijn natuurlijk ook weer weinig mensen die zomaar zeggen... Hey, we worden boer.
Ja.
Zit er nog wel een toekomst? Nee. Zit er nog wel een toekomst in het veebedrijf?
Er zit wel toekomst in, maar je merkt wel... Dat is wel een goede vraag. Er is een enorme vergrijzing vindt er plaats. En met name hangt samen met het feit dat er toch wel hard gewerkt moet worden in de agrarische sector. Dat je best veel risico loopt en dat het kapitaalsintensief dus risicovol is.
Ja.
Dus je wordt niet zomaar boer.
Nee.
Je moet ook een hele goede afweging maken of je dat bedrijf, dat familiebedrijf, wil continueren of niet. Of je het kan. Maar ja. je wordt niet boer op basis van het lijkt me leuk om dat te gaan doen. Als voorbeeld, ik wil buschauffeur worden, dat kan. Dan moet je diploma halen.
Ja.
En ik zeg, onderschat het beroep er niet mee.
Nee.
Maar dat kun je worden. Maar boer kun je niet worden.
Ja, maar punt is, als ik zie hoeveel...
Word jij boer?
Nou, ik word geen boer. Nee, ja, dat is dus ook een feit. En daar hebben wij natuurlijk ook wel vele gesprekken over gehad, Theo. Maar het feit is natuurlijk dat ik ook wel zie dat jij dingen met passie doet. En ik merk dat ik zelf die passie niet heb. Maar inderdaad ook, je hebt gewoon meegekregen van het huis uit. Het is gewoon keihard werken. Je werkt op het bedrijf. Het huis zit aan het bedrijf vast. Het is gewoon, zeker in de zomer... Het is gewoon, nou, pap, hoe laat sta je op? Half zeven. Het is gewoon...
Nou ja, dat doen meer mensen. Maar
nee, klopt, maar het is wel gewoon...
Je hebt altijd met de veer te maken. Als jij naar je werk gaat, dan werk jij 5 dagen in de week. En dat zijn ook mensen die 60 uur in de week werken. Daar gaat het niet om. Maar als het dan bij ons maandag en dinsdag regent... dan moet het werk wel gebeuren. Dat betekent dat we... dan zaterdag en zondag bezig zijn.
Ja,
en dat gebeurt niet
dus de één keer.
Dat gebeurt soms 3 weekenden achter elkaar. En als het mooi weer is, ga je aan het werken. En dan werk je dus van 's ochtends 7 tot 's avonds 9.
Ja, maar dat zijn ook nog wel momenten die ik mee heb gemaakt. Dat het 's avonds was, oké, de wortels moeten eruit. En dan was het gewoon tot 's avonds 1 uur was het geluid achter op het erf. Want dan ging het de volgende dag regenen.
Ja.
En alles moest eruit.
Ja.
Oké, nou, ik denk heel veel interessante dingen. Ik denk ook nog genoeg om te bespreken. Wel willen wij nog even inderdaad een tweetal rubriekjes aanbrengen aan de aflevering.
Ja, kort dan.
En doen we even kort maar krachtig.
Ja.
Want het is toch wel leuk om elke aflevering toch iets herhaaldelijks erin te doen. Dus we gaan elke aflevering toch even een product van de week doen.
Ja.
Nou, dus het product van de week.
Quinoa.
Ik dacht dus niet quinoa. Ik dacht dus aan de zoete aardappel. Want even een kleine intro. De zoete aardappel was 3 jaar geleden. Nou, ik wist niet eens. Ik wist aardappel. Maar wat een zoete aardappel was, had ik geen idee. En nu zie je het overal. Overal zijn zoete aardappelfrietjes, zoete aardappelstoofpotjes, stampotjes. Iedereen eet het.
Ja.
Dus hoe zit het met die zoete aardappel?
Nou, de zoete aardappel, daar kunnen we kort over zijn. De zoete aardappel is geen Nederlands product. Dus daar ga ik ook niet veel over, daar ga ik ook niet veel over vertellen.
Ja. Dan gaat het we zijn, van de week.
Het zoete aardappel is een aardappel die komt uit Spanje. De basis van aardappels is Zuid-Amerika. Maar deze komt uit Spanje. We zijn bezig, gezien het grote vraag van de consumenten naar de zoete aardappel, om hem in Nederland ook wel te gaan telen. Maar dat behoort zeker nog niet tot onze kernactiviteit. Dus ik ga over de zoete aardappel nu nog niks vertellen.
Nou, weet je wat de boer niet kent?
Dat de boer niet eet.
Dat tilt hij niet.
Dat tilt hij niet, nee. Nee. Nou, oké, dat is ook helemaal duidelijk. Nou, dan gaan we heel snel door naar rubriekje 2, denk ik. Dat is boeren in het nieuws. En dat is toch wel even, dat wil ik toch nog even aankaarten natuurlijk. Want ik denk dat wat voor iedereen bekend is dat de boeren met z'n allen op snollebolletjes van links naar rechts op de snelweg gingen. 2 keer volgens mij zelfs naar Den Haag.
Ja.
Om met z'n allen te protesteren daar. Wat was dat en wat vind jij daarvan?
En Theo was met 10 tractors sterk.
10, ja. Stond vooraan daar bij Den Haag.
Nou, ik kan daar ook kort over zijn. Dat je van tijd tot tijd je met bepaalde dingen niet eens bent. Dat kan en dat mag. De actie die we in oktober gehad hebben met z'n allen naar het Malieveld. Dat is een eenmalige actie. Is prima om te doen. Maar dan moet je niet met allerlei groeperingen een maand later en weer een maand later terugkomen. Er zijn een aantal dingen die ons niet altijd terecht in de schoenen worden geschoven.
Waar heb je het dan over? Of wat is dat dan?
De aanpak van de stikstofproblematiek.
Maar dit gaat om veeboeren vooral, hè? Als
dit,
ik het,
dit gaat of... met name over de veehouderij, intensieve veehouderij. Maar aan de andere kant, we worden natuurlijk als agrarische sector in zijn totaliteit toch wel wat beknot in onze plannen en mogelijkheden. Dus,
maar hoe bedoel je dat dan? Bedoel je qua...
Dat door de hele stikstofproblematiek wordt ons in de schoenen geschoven, terwijl we er niet altijd debet aan zijn. En in de veehouderij is er wel een opeenstapeling van een aantal feiten waardoor het daar wat erger is. Maar we kunnen er ook niks aan doen dat we in Nederland 160 Natura 2000 gebieden hebben.
Ja. Nee, exact. Dus we moeten daar met z'n allen wat aan doen.
En dan zal de agrarische sector ook zijn deel aan moeten bijdragen, absoluut. Ja.
Nou, ik vind het interessant. En jongens, ik denk dat we gaan afsluiten voor deze keer. Ik denk heel veel dingen om over te praten. We gaan jullie vervolgen in de volgende aflevering. En daar gaan we het vooral over hebben. Dus over wat voor soorten producten we dus hebben. En wat er dan precies allemaal in Nederland komt, wat niet. En nou, we hebben het al net even gehoord. De zoete aardappel wordt dus wel afgekeurd in ieder geval.
Ja, die mogen
Kasper, niet meten. Daar gaat je zoete aardappel stoofpot. Maar ja, de volgende keer weer.
Oké, okay, ja. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren, jongens.
Zeker.
Dag.